Zo, goedemorgen. Goedemorgen allemaal. Het is wel spannend voor jullie, hè? Jullie geloof wordt wel op de proef gesteld. Toch weet ik ook uit ervaring, vanuit het verleden, ook van een aantal van zulke momenten, dat God op de laatste momenten voorziet soms. Hè? Waarom dat hij dat soms doet, weet ik ook niet. Soms heeft dat te maken met onze beproeving, maar ook soms met geestelijke strijd. Die er ook bij komt kijken. En gebed, wat dan belangrijk is. Om elkaar bidden, eenparig. Maar zijn naam is Jehovah Jireh. Amen. Jehovah. En het is niet alleen een strijd. En soms is het ook, ja, wachten. Wachten op Jezus. Dat is ook een geloofsproces. En de vraag is vanmorgen, hoe moet ik wachten op Jezus? We leven in de periode tussen zijn eerste komst en zijn tweede komst. Niks nieuws natuurlijk. Dat is de periode waarin we leven. Die noemen we ook wel de eindtijd. En de Bijbel zegt dat het niet makkelijker, maar moeilijker zal worden. De strijd zal toenemen. En wat gebeurt er al? Ook als we rondom ons heen kijken, wat gebeurt er veel? Wat gebeurt er veel? En we krijgen het zomaar binnen via alle media. En dan komt het via onze zintuigen, via onze oogjes en via onze oren. Komt het zomaar in ons hart. Komt zomaar binnen. En wat gebeurt er dan in ons hart? Wat gebeurt er in jouw hart? Wat gebeurt er in uw hart? In je denken en in je emoties. Wat doet dit met je? Misschien ben je wel moedeloos, hopeloos, angstig, depressief, agressief, boos, passief of opstandig of wat dan ook geworden. Door al het negatieve nieuws. Wat we gewoon elke dag via onze schermpjes gewoon binnenkrijgen. En wat met alle gevolgen van dien. Als ik zo de krant lees, dan zie ik dat de geestelijke en medische, geestelijke en de psychische zorg, die ernst ontzettend hoog is. Ongelooflijk hoog. Vooral ook onder jongeren. En de polarisatie en de verdeeldheid neemt ernstig toe. En de overheid is bijna vleugellam en machteloos om alle de vele problematieken doortastend aan te pakken. En hopelijk gaat er het besef komen dat deze ontwikkelingen, dat hoop ik echt, dat deze ontwikkelingen die we zien, deze neerwaartse spiraal, ook een gevolg kan zijn van het geestelijke verval in ons land. Dat heeft wel met elkaar te maken. Het loslaten van God en zijn woord, gebedsloosheid en geen ontzag voor de Here heeft gevolgen, ook voor ons land. En daarom hoop ik dat op een bepaald moment de wal het schip gaat keren. En daarnaast zien we wereldwijd een ernstig toenemende vervolging van christenen. Van kinderen van God, van broeders en zusters. En wat een onrecht allemaal. En dan noem ik nog niet eens alle oorlogen en alle rampen die er ook zijn. En daarom kan ik me best wel voorstellen dat er mensen zijn die zeggen, nou, ik kijk niet meer het nieuws. Ik draai de tv wel op een andere zender. Kan ik me best wel voorstellen. Kwam Jezus maar terug. Vanmorgen wil ik niet spreken over de vraag wanneer hij zal komen. Maar wil ik spreken over de vraag, hoe moet ik Jezus verwachten? Niet alleen wanneer, want daar kunnen we veel over discussiëren, kunnen we veel zelfs over praten, maar als dat de kosten gaat van de hoe-vraag, dan is dat een nadelen voor ons. Want Jezus spreekt inderdaad in Matthäus 24 en 25 dat hij gaat komen. En spreekt hij ook over de tekenen van de tijd. Maar het laatste stuk van Matthäus 24 en vooral 25 gaat niet over de wanneervraag, maar het gaat over de hoe-vraag. Hoe we hem moeten verwachten. En hoe we ons daarop voorbereiden moeten. En waar we mee bezig moeten zijn. En vanmorgen wil ik dat niet spreken over vanuit Matthäus 24 en 25, maar ik wil spreken vanuit Jacobus, hoofdstuk 5, vers 7 tot en met 11. En we gaan het lezen met elkaar. Jacobus 5, vers 7 tot en met 11. Wees daarom geduldig, broeders en ook zusters natuurlijk, tot de komst van de Heere. Zie, de landbouwer verwacht de kostbare vrucht van het land en heeft daarbij geduld, totdat het de vroege en late regen zal hebben ontvangen. U moet ook geduldig zijn en uw harten versterken, want de komst van de Heere is nabij. Zucht niet tegen elkaar, broeders, opdat u niet veroordeeld wordt. Zie, de rechter staat voor de deur. Mijn broeders, neem tot een voorbeeld van het lijden en van het geduld de profeten, die in de naam van de Heere gesproken hebben. Zie, we prijzen hen gelukzalig die volharden. U hebt gehoord van de volharding van Job. En u hebt de uitkomst van de Heere gezien, dat de Heere vol ontferming is en ook barmhartig is. Het eerste principe, hoe we Jezus moeten verwachten, lezen we in vers 7, dat we wat God van ons vraagt. Wij moeten geduldig zijn tot de komst van de Heere. Dat betekent gewoon volharden, geduldig of langmoedig zijn en geduld oefenen. Jezus heeft immers beloofd dat hij zal komen. En dan gaat hij ook komen. En daar moeten we geduldig op wachten. En verwacht daarom met geduld, ook al heb je het nu lastig en moeilijk. Sommigen zeggen, kwam Jezus maar terug. Waarom wacht hij eigenlijk zo lang? Er is toch zoveel nood en lijden in de wereld. En wie verlangt daar nog niet naar, dat Jezus zal komen en alle dingen nieuw zal maken en zal rechtspreken? Ja toch, daar verlangen we naar. Maar hier staat dat God ook geduldig is. God is ook geduldig. Dat lezen we vooral in 2 Petrus 3, vers 9. De Heere vertraagt de belofte niet, zoals sommigen dat ze als traagheid beschouwen. Maar hij heeft geduld met ons en wil niet dat enige verloren gaan, maar dat alle tot bekering komen. In God, in zijn hart, is een geweldig spanningsveld, denk ik zo. God ziet al het onrecht en wil recht spreken. En net lazen we in vers 9 dat God als rechter voor de deur staat. Jezus staat als rechter voor de deur. En toch laat dit vers zien waarom God nog steeds geduld heeft. Omdat hij niet wil dat iemand verloren gaat. Dat is het spanningsveld in Gods hart. Tussen zijn rechtvaardigheid en tussen zijn liefde. Omdat God wil dat niemand verloren gaat. God is zo liefdevol. Hij is zo barmhartig. En hij wil niet dat er iets van zijn oogst verloren gaat. En daarom moeten wij ook geduldig zijn. En moeten we ook geduld hebben. En het gaat om die ander die nog tot geloof moet komen. Ben je ook niet blij dat God geduld heeft? Dat hij geduldig is? Als je aan iemand moet denken op dit moment die nog niet gered is. Misschien in je gezin, je familie. Of dichtbij van je vrienden. Dat God geduldig is. Nog steeds bij deze wereld. En er staat ook bij hoe wij geduldig moeten wachten. In vers 7. Geduldig moeten wachten als die landbouwer. Die moet wachten tot zijn oogst rijp is. En in Israël betekent dat er dan eerst twee regens moeten komen. Voordat de oogst rijp is. Een vroege regen en een late regen. En Jacobus gebruikt hier het beeld uit de landbouw in Israël. De vroege regen viel. Wanneer valt de vroege regen eigenlijk? Wanneer valt de vroege regen? Die valt in de herfst. Als gezaaid wordt. Dat is het begin van de oogst. En de late regen valt in de lente. Bij het binnenhalen van de oogst. Om de oogst tot volle wasdom te laten komen. Nou, ik ben ook op een boerderij geboren. Op een boerderij. Geboren uit een boerend gezin. En dan zie ik ook dat mijn vader en ook mijn broer nu geduld moeten hebben totdat de oogst rijp is. En ik heb echt bewondering voor alle boeren met geduld om te wachten, om te kunnen wachten. En zo moeten we ook wachten totdat de oogst rijp is. En in Israël betekende dat er daarvoor eerst twee regens moeten komen. En wat die betekende, dat ga ik straks uitleggen. Ik ga eerst even naar vers 8. Het is het tweede principe, hoe dat wij de Heer Jezus moeten verwachten. En in vers 8 zegt hij dat wij daarvoor ons hart moeten versterken. Ik heb net gesproken wat er allemaal in ons hart kan binnenkomen. Als we naar onze schermpjes kijken, als we de media volgen en alles wat we horen en zien. Wat kan er een angst en een van alles binnenkomen waardoor we angstig worden, misschien wel boos worden. En dan gaat het ten koste van de liefde van God. En daarom zegt Jacobus, jongens, versterk je hart. En de vraag is, hoe versterken we ons hart? Sommigen gebruiken daar een hartversterkertje voor. Een borreltje, jonge neven, zo wordt het toch genoemd? Een hartversterker. Maar dat bedoel ik vanmorgen niet. Om ons hart te versterken wil ik luisteren naar wat Paulus schrijft in Efeze hoofdstuk 3, vanaf vers 14. Hoe wordt ons hart versterkt? Door onze knieën te buigen en door te bidden. Kijk maar wat er staat. Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader. Van onze Heer Jezus Christus. Naar wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt. Opdat hij u geeft naar de rijkdom van zijn... Oh, daar heb je het weer, heerlijkheid. Mooi. Van zijn heerlijkheid met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens. En dat is dus in ons hart. Opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent. Opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen, met de breedte en de lengte en de diepte en hoogte is. En u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat. Opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. En zo wordt ons hart versterkt als we gaan bidden, onze knieën buigen en bidden, Heere, vul mij met uw geest. Sterk mijn hart opnieuw. Vul het met uw liefde. Want de liefde van God drijft alle vrees en angst uit. Die zo via de media binnenkomt. En dat wij vervuld worden, staat het laatste vers, met alle volheid van God. Dat ons hart vol is van God. Nou, het maakt een heel groot verschil. Of ons hart vol is van de wereldse dingen die we zien en wat er allemaal gebeurt. Of ons hart is vol van de vrede van God. Amen. Dat is een groot verschil. Hoe wordt je hart versterkt? Doe je knieën te buigen en te bidden, Heere, vul mijn hart met uw geest. En dat mag je voor jezelf doen, maar net als Paulus mag je dat ook voor elkaar doen. We gaan weer even terug naar Jacobus. We komen bij het derde principe. Het derde principe is, vers 9, zegt hij, zucht niet tegen elkaar. Dat betekent eigenlijk, klaag niet over elkaar. Spreek niet ten nadele van elkaar. Oordeel elkaar niet. Hoe moeten we de Heer verwachten? Door niet te oordelen over elkaar of wat je wordt aangedaan. Hij geeft er ook de reden bij waarom we dat niet moeten doen. Want de rechter Dat is Jezus. Hij staat voor de deur. Dat betekent dat we het ook aan hem moeten overlaten. En dat schrijft Paulus ook in Romeinen hoofdstuk 12 vanaf vers 18. Leef zo mogelijk, en ik vind het wel heel radicale woorden, leef zo mogelijk voor zover het van u afhangt, in vrede met sommige mensen, staat er niet, in vrede met alle mensen, alle mensen. Wreek uzelf niet, geliefde, maar laat er ruimte voor de toren, want er staat geschreven, mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden, zegt de Heer. Net lazen we, de rechter staat voor de deur. Als dan uw vijand honger heeft, geef hem te eten. Als hij dorst heeft, geef hem te drinken. Want door dat te doen, zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen. Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Hoe moeten we Jezus verwachten? Door ons hart te bewaren en door onze vijanden zelfs lief te hebben. En door goed te doen, ook degene die ons haten. Want Jezus komt en hij zal ieder oordelen. Hij zal recht spreken. Hij is rechtvaardig en daarom zal hij dat ook eerlijk doen. Maar toch, naar mezelf, vind ik het best lastig om hierop te wachten. Dan heb ik vaak ook het heft in eigen hand. En ga je zomaar oordelen en kwaad spreken. Maar de Bijbel zegt, laat dat aan God over. En geef je vijanden te eten en te drinken. En zo moeten we overwinnaar zijn over het kwade totdat Jezus komt. En dan tegen ieder van ons zal zeggen, goed, goed gedaan. Mijn lieve kind, goed gedaan, goed gedaan. Ik las van de week, volgens mij was het in 7 Vandaag, iets over een gemeente in Amerika. Een kerk in het Amerikaanse Tennessee is vorige week door vandalen vernield. Dat kan ook, daar zo raak je ook je kerk kwijt. Door vandalen vernield. En zo troffen daar de leiders van de kerk, omgeslagen banken, kapotgeslagen televisieschermen en gebroken glas. Alles in de kerk verspreid, alles was verspreid en het was een chaos. En in plaats van staat in boos te zijn, reageert de kerk opmerkelijk mild op het voorval. Zo wordt er niet alleen gebeden voor de daders, maar wil de kerk hen zelfs met open armen verwelkomen. En ze zeggen, we zijn een liefdevolle kerk. En we hebben niet veel te bieden, maar wel veel liefde. En dat willen we geven. Ik vond het een heel mooi voorbeeld. Om het gewoon aan God over te laten. En opnieuw. We gaan verder in Jacobus 5. Komt het vierde principe. En het vierde principe vinden we in vers 10 en 11. We hebben volharding nodig. Hoe moeten we Jezus verwachten met volharding? We moeten geduldig volharden, net zoals de profeten en Job dat moesten doen. En ze werden daardoor zelfs rijk gezegend. En als we het verhaal van Job lezen, het laatste hoofdstuk, dan werd hij zelfs dubbel gezegend. En hij leerde door dat lijden en door die volharding ook kennen wie God is. Want het laatste hoofdstuk, hoofdstuk 42, vers 5, zegt hij, eigenlijk had ik alleen maar van God horen vertellen. Maar nu, door dat processen heen en door dat geduld weet ik dat mijn verlosser leeft. En dan zegt hij, nu heb ik God op een diepe wijze leren kennen dat de Heere barmhartig is en vol van ontferming. Het kennen van God, dat is de sleutel en wie hij is, geeft je de kracht en de motivatie om te volharden totdat hij komt. God wil niet dat iemand verloren gaat. Gelukkig maar. En hij wacht tot de volle oogst. En hij wil iedereen in zijn hart sluiten. Dat is de passie van God. Ik ben zo dankbaar voor God. Jullie niet? De liefde van God. Zijn passie, zijn bewogenheid. Maar voordat de oogst rijp is, mogen we 2 regens verwachten. Kijk maar naar vers 7. De vroege regen en de late regen. En we kunnen dit beeld ook gebruiken voor de geestelijke oogst. De oogst begon, wanneer begon de oogst? Op de eerste Pinksterdag. Toen viel de vroege regen op de eerste Pinksterdag. En begon de beweging van de Heilige Geest. De beweging van de vroege regen. En waar ook Europa en ons land en de westerse wereld zo door gezegend zijn. Paulus ging reizen maken, kwam in Europa, evangelie kwam in Europa. En we zijn gezegend door die beweging van de Heilige Geest, van de vroege regen. Maar als we nu naar onze westerse wereld kijken, ook naar ons land, dan moeten we echt belijden dat we zo ver van God zijn afgedwaald. En het bijzondere is dat God toch doorgaat. Hij geeft zijn eer aan geen ander. Want hij is nog steeds vol passie om de hele oogst binnen te halen. Ook in ons land. En Gods geest, is zo machtig op een bovennatuurlijke manier aan het werk. Juist in landen en in volken waar mensen verdrukt worden, moeten lijden, waar het moeilijk is, waar veel onrecht is, juist daar stort God zijn late regen uit om de oogst binnen te halen. Zijn wonderlijke oogst op een bovennatuurlijke manier. En ik wil daar een paar voorbeelden van geven. Allereerst een voorbeeld wat Gods geest zijn late regen aan het doen is in Israël, ook tijdens deze oorlog. Deuren zwaaien open voor het evangelie, vertellen de mensen van Want voor Israël, die met hun organisatie het evangelie doorgeven in Israël. We ontmoeten mensen die door de oorlog hun huizen moesten verlaten en nu tijdelijk in hotels en in andere onderkomens verblijven. Ze zijn hongerig om het antwoord te horen, om antwoorden te horen over de vragen van het leven. Ze willen over God horen. Ze willen de waarheid weten en ze zijn op zoek naar hoop. Mensen nemen contact met ons op zoek naar geestelijke hulp. We spreken dus over Joodse mensen hier in Israël. En ze vragen om Bijbels, om Nieuwe Testamenten. En we zien duidelijk dat God tijdens deze oorlogen de harten van velen op hem richt. Gods geest is aan het werk. Tweede voorbeeld komt uit de moslimwereld. Moslims bekeren zich na een droom over Jezus massaal tot het christendom. Dit hebben we nooit eerder meegemaakt, zegt zendeling Dick Brogden. Hij krijgt vanuit eerste hand te horen dat gebeden voor de moslimwereld massaal worden verhoord. En na een ontmoeting met Jezus in een droom bekeren moslims zich in een alarmerend tempo tot het christendom. Bevestigt een predikant, ook predikant James Bradford, volgens CBN News. En zo zijn er zoveel voorbeelden van wat Gods geest op dit moment aan het doen is. En daarom moeten we ook breder kijken dan alleen maar onze eigen grenzen. Maar wat is God aan het doen? Wereldwijd. En zo zijn er veel voorbeelden die ik niet allemaal kan noemen. Maar toch wil ik nog twee voorbeelden noemen. En het eerste voorbeeld zien we hier. Waar is dit? Wie zei dat? Ja, inderdaad. Is het India? Het is de grootste kerk van India. Een kerk met 300.000 leden. Ze hebben elke zondag 5 samenkomsten. De eerste zondag, de eerste samenkomst begint al om 6:00 ochtends. En om 4:00 is het al een geweldige drukte in de straten van alle mensen die om 6:00 ochtends in de kerk willen zijn. Dit is de hoofdzaal, heeft 18.000 mensen in. Ze hebben daar vlakbij een andere zaal staan en die heet Bethlehem Hall en die kunnen 15.000 mensen in. En dan hebben ze nog een derde gebouw erbij staan, daar kunnen 3.000 bezoekers in. En honderden andere bekijken de diensten via televisieschermen. Gods geest is aan het werk. Ze zijn met een handjevol mensen begonnen in 2005. Handjevol. 2005, dat is niet zo lang geleden. Nog geen 20 jaar geleden. Maar wat Gods geest kan doen. En iedere maand komen er 3000 nieuwe leden bij. Het is mooi dat je net al, ook hier is het groeiende. Er komen ook nieuwe leden bij, maar 3000 per maand zeg. Dan heb je toch een groter gebouw nodig. De tijd is rijp om alle als Indiërs de verlorenen te bereiken, zegt de voorganger. Niet alleen in India, maar verspreid over de hele wereld. Een visie voor de oogst, heeft deze voorganger. En vraagt naar het geheim en het succes, om het zo te noemen, antwoordt hij, wij prediken het zuivere woord van God. En dat trekt mensen aan. Het woord van God. En ze proberen ook praktisch de liefde om te zetten in daden. Daar staan een aantal voorbeelden van. En laat weten dat de voorganger laat weten dat de belangrijkste rol het gebed is. Soms zijn er gebedssamenkomsten waar dan 25.000 tot 30.000 mensen komen om te bidden en om te vasten. Maar tenslotte, het is niet allemaal rozengeur en maneschijn in India. Ook in dit land is christenvervolging ongekend toegenomen. En hoe meer vervolging, hoe meer kerkgroei. En dat is wat ze in India zien gebeuren. En hij zegt dat het is mijn hoop, voordat ik mijn laatste adem uitblaas, dat iedere Indiër het evangelie heeft gehoord met en weet wie Jezus Christus is. Amen. Een visie voor de oogst. En ik wil nog één voorbeeld noemen. Wat ik las in het Nederlands Dagblad. In 2011 kwamen de eerste berichten al naar buiten over de bekering van radicale moslims door de oorlog in Syrië. En die gevlucht zijn naar Libanon en Jordanië. En volgens de laatste serieus onderzochte berichten zijn er inmiddels 46.000 bekeerlingen gemeld van vaak radicale moslims die nu christen zijn geworden. Uit gesprekken met geradicaliseerde moslims blijkt wat daarin een belangrijke rol heeft gespeeld. De eerste reden. De radicale hulp die kerken onvoorwaardelijk deze moslims aanboden. De meesten hadden nog nooit een christen ontmoet. Maar toen ze hun liefde en hun vriendelijkheid zagen, riep dat bij hun de vraag op, waarom doen jullie dit in hemelsnaam? Wat ze kregen was niet het belangrijkste. Maar de houding die ze in deze liefdevolle, radicale christenen zagen, dat raakte hun hart. En de tweede reden waarom er zoveel radicale moslims tot geloof komen is dat 83% van deze gevluchte moslims heeft een bovennatuurlijke droom gehad waarin ze een man zagen die hen riep. En in het artikel staan hiervan een aantal voorbeelden. Gods geest is machtig aan het werk. En zo zien we hier, het is niet zo'n grote samenkomst als in India, maar dit is de tentkerk van de Hamdu. Hij zit in het wit. Hij is ook een bekeerde moslim. Hij heeft opgezet voor de bekeerde vluchtelingen in een kamp in Syrië. Amen. God is aan het werk. Het zit er niet in de grootte van de samenkomst, maar in of dat wij radicale volgelingen van Jezus willen zijn en betrokken zijn in zijn oogst. En de vraag is, hoe krijgen wij, ook in Nederland, de westerse wereld, maar ook hier in Middelharnis, in de rots, weer deel aan die krachtige werking van de late regen? En ik werd bepaald bij Hosea 6, vers 1 tot en met 3. Kom, laten we terugkeren tot de Heer. Want hij heeft verscheurd, maar hij zal ons genezen. Hij heeft geslagen, maar hij zal ons ook verbinden. Dat is een oproep. En na 2 dagen zal hij ons levend maken. Op de 3e dag zal hij ons doen opstaan en zullen wij voor zijn aangezicht leven. dan zullen wij kennen. Wij zullen erna jagen de Heere te kennen. Zijn verschijning staat vast als de dageraad. En ik hoop die geweldige belofte. Ja, dan komt hij naar ons toe. Als de regen, als late regen die het land nat maakt. Dat is een oproep aan Israël. Maar Jacobus gebruikt dit ook voor de gemeente in het Nieuwe Testament. Want wij zijn met elkaar ook het volk van God door het volbrachte werk van Jezus. En willen we deel krijgen opnieuw aan die nieuwe regen, aan die late regen, dan betekent dit een oproep, allereerst vers 1. De oproep van verootmoediging en van bekering en van belijden. En dat vind ik zo mooi, wat Jezus volbracht heeft. Dat hij daarvoor alles volbracht heeft. Dat we mogen komen met vergeving. Dat we mogen ontvangen verzoening. En dat we mogen ontvangen genezing. Dan zal hij ons herstellen door het volbrachte werk van Jezus. Zo begint elke nieuwe opwekking. Zo begint elke nieuwe beweging. Omdat God niet wil dat iemand verloren gaat. En hoe is het mogelijk? Heeft Jezus mogelijk gemaakt? Vers 2 staat, omdat Jezus opstond op de derde dag. Daarom is er weer nieuw leven mogelijk. Is er weer een opstandingskracht mogelijk. Ook voor ons. Jezus heeft het mogelijk gemaakt. En door te gaan bidden en God te gaan zoeken en gaan jagen naar hem om hem te kennen, dan komt hij tot ons als de regen, als de late regen die het land besproeit. Amen. Wie verlangt er opnieuw naar regen? Wie verlangt er naar? We hebben heel veel regen gehad in de herfst. Die regen bedoel ik niet. Maar het gaat om die geestelijke regen. Omdat God nog geduldig is. En omdat hij wacht. Omdat hij wacht tot de oogst rijp is. Maar hij wil ook ons leren geduld te hebben. Ook om ons te betrekken in die oogst. En wil die oogst rijp zijn, dan vraagt het van ons gebed. Heere, zend uw regen. Het gaat om uw oogst. En zo heb ik niet gesproken over wanneer Jezus komt, want dat weten we niet. Maar we hebben gesproken hoe dat wij hem mogen gaan verwachten. En wat dit van ons vraagt. En dat God ons wil betrekken in zijn oogst en dat we daarvoor mogen gaan bidden. En door je hart te laten versterken. Is je hart wat ontmoedigd? Laat het versterken door God de Heilige Geest. En dat we niet elkaar moeten gaan veroordelen, elkaar de maat moeten gaan nemen, maar dat wij moeten gaan vergeven en moeten gaan liefhebben. En dat we moeten gaan volharden zoals Job volhard heeft. Amen. Zo wil God. En misschien zit je gewoon te zeggen, ja, maar ik heb het gewoon lastig. Maar het mooie is dat we hoeven niet te wachten tot Jezus echt fysiek gaat komen. Maar Openbaring zegt dat Jezus is. Hij die is, is ook degene die was en hij is ook degene die komen zal. Hij is de altijd komende. En als we deze principes die we gesproken hebben in Jacobus hoofdstuk 5 ook voor ons dagelijks leven gaan toepassen, dan komt hij. Dan komt hij gewoon in je eenzaamheid, in je verdriet, in je pijn waar je nu misschien in zit. Want hij is ook degene die is, die was en die komen zal. Dan komt hij. Dan komt de Heilige Geest. En dan geeft hij je rust en vrede, en kracht en liefde en geduld en volharding. Amen. Amen. Zullen we een moment bidden met elkaar. En gewoon ons openen voor het hart van God. Dat we zo'n inkijkje kregen. Heren, we kregen zo'n inkijkje in uw hart. In de strijd in uw hart. Tussen uw geweldige rechtvaardigheid. En dat u ook gereed staat, Jezus. Om naar deze aarde te komen. Om te oordelen. U staat voor de deur. Maar u doet de deur nog niet open. Want u hebt nog geduld, o God. Uw hart is nog vol barmhartigheid. En liefde en bewogenheid. Omdat u niet wil dat iemand verloren gaat. Dank u wel daarvoor. U hebt ook nog geduld met ons. Want u wil ons betrekken en ons opnieuw voorbereiden. Om betrokken te zijn bij het binnenhalen van uw oogst, in de naam van Jezus. Heer, bereid onze harten voor. Versterk onze harten opnieuw, o God, vanmorgen. Als er misschien moedeloosheid is, maar dat de Heer zegt, ik geef je opnieuw moed. Als er zwakte is, ik geef je opnieuw kracht. Ontvang de kracht van mijn geest. Als er nieuw hoop, als er hopeloosheid is, ik geef je hoop. Hoop voor de toekomst. Hier ben ik, zegt God. Hier ben ik. En ik dank u wel, Vader. In Jezus' naam. Amen.